Okay, you can see by the title here.
Kunt u de titel zien? Ecumenische Council versus Bijbelse Council.
That I'm going to talk about two approaches to helping people that are in the church today.
Ik had gepraat over twee benaderingen die er in de kerk van vandaag zijn.
There is a growing movement in the religious world.
Een groeiende beweging in de godsdienstige wereld.
Called the ecumenical movement.
Die we noemen de ecumenische beweging.
And I understand the purpose behind the movement.
En ik begrijp de bedoeling achter deze beweging.
The desire is to try to bring world religions together so there will be less strife, less wars, and less killing.
Er is het verlangen om wereldgodsdiensten bij elkaar te brengen, zodat er minder strijd zal zijn, minder oorlog, minder doden.
But as a believer in Jesus Christ, I cannot be one with a Muslim.
Maar als een gelovige in Jezus Christus kan ik niet één zijn met een moslim.
A superficial Christian and a superficial Muslim can find common ground.
Een oppervlakkige christen en een oppervlakkige moslim hebben dingen met elkaar gemeen.
But a committed Christian and a committed Muslim cannot find common ground.
Maar een toegewijde christen en een toegewijde moslim kunnen geen overeenkomsten vinden.
They are competing religions.
Het zijn godsdiensten die met elkaar in conflict zijn.
That dynamic that I just described is also in the church today.
Die dynamiek die ik hier beschrijf, die is op dit moment ook in de kerk.
Christianity and psychotherapy are two competing belief systems.
Christelijk geloof en de psychologie zijn twee verschillende geloofssystemen.
But when you have an apostate church, you can have both of those competing systems together.
Maar als je een kerk hebt in de grote afval, dan kun je dus deze twee systemen samen hebben.
So I'm calling it ecumenical counseling, but really what I'm talking about is Christian psychotherapy.
Dus ik noem het ecumenische counseling, maar waar ik eigenlijk over praat, dat is christelijke psychotherapie.
And what I would propose to you is that psychotherapy cannot be combined with true Christianity.
En wat ik jullie duidelijk wil maken is dat psychotherapie, christelijke psychotherapie niet kan samengaan met het werkelijk christelijke geloof.
And I'm going to try to explain that and convince you of the truth of that here in the next few minutes.
Ik ga proberen dat uit te leggen en jullie ook te overtuigen van die waarheid.
There's one other thing I want to make note of before we get into looking at these different perspectives.
Er is iets wat ik nog onder de aandacht wil brengen voordat we daar naar die twee benaderingen gaan kijken.
The typical Christian psychotherapist has invested 4 to 8 years just in training.
De typische psycholoog heeft 4 tot 8 jaar gestudeerd.
And then however many more years in practice.
En daarna misschien nog heel veel jaren in de praktijk.
And it's very few people who can go through all of that training and still take it to the cross.
En het zijn maar heel weinig mensen die daar helemaal doorheen gaan en het dan bij het kruis achterlaten en er van weglopen.
I'll give you a biblical example of what I'm talking about here.
Kun je een Bijbels voorbeeld geven van waar ik het nu over heb?
The Apostle Paul invested his whole life in Judaism.
Paulus heeft zijn hele leven geïnvesteerd in het Judaïsme.
From the time he was a child, he was raised in the scriptures.
Vanaf dat hij jong was en opgroeide, is hij onderwezen in de schriften.
And he spent several years at the feet of Gamaliel.
Hij heeft een heel aantal jaar doorgebracht aan de voeten van Gamaliel.
And then he went from there and eventually ended up in the Sanhedrin.
En toen kwam hij zelfs bij Sanhedrin. Nou, de Farizeeën. Hij was een
Farizeeën. Ja. And it all changed in one instant on the Damascus Road.
En op één moment, op de weg naar Damascus, veranderde alles compleet.
All the years that he had invested in this mindset.
Al die jaren dat hij in dit gedachtegoed had geleefd.
Was gone.
In één ogenblik weg.
And he gladly walked away from it.
En hij liep er verheugd van weg.
Because he saw Jesus Christ.
Omdat hij Jezus Christus zag.
Without that kind of conversion, it's very difficult to break away from the investment of years in this training.
Zonder zo'n soort gelijke ervaring is het heel moeilijk om weg te lopen van jaren die je hebt doorgebracht in studie psychologie.
But you can see what Paul experienced here in Philippians 3 verses 7 and 8.
Filippenzen 3 vers 7 en 8. Staat wat Paulus dus heeft ervaren. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade. Vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus. Mijn Heere. Om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid. Opdat ik Christus mag winnen.
Okay, now I'm only mentioning that because it's very difficult for counselors for psychologists to break away from what they've been trained in.
So, ik noem dat alleen maar om duidelijk te maken, ja, hoe moeilijk het is voor psychologen om weg te lopen van waar ze in opgeleid zijn.
Before we get into the differences in perspectives and how to help people, I want to talk about the inner man.
Voordat we ons bezighouden met de verschillen tussen deze benaderingen, wil ik eerst praten over de innerlijke mens.
And what we'll do is we will read a little bit out of my book Sexual Idolatry to describe the inner man.
De innerlijke mens. De schrift gebruikt verschillende woorden om de innerlijke mens te beschrijven. Hart, ziel, verstand, geest, nieren, etc. Vaak zijn deze woorden uitwisselbaar. Maar als je ze grondiger bestudeert, worden de afzonderlijke kwaliteiten van ieder woord zichtbaar. De ziel lijkt de meest veelomvattende term voor de innerlijke mens te zijn. Het woord ziel, in het Hebreeuws nefes, in het Grieks psyche, wordt in de eerste plaats gebruikt om iemands fysieke leven aan te duiden en diens persoonlijkheid. In samenhang met het onzichtbare deel van een persoon dat blijft voortbestaan in het rijk van de eeuwigheid als het lichaam is gestorven. Zoals eerder gezegd, omvat de ziel. Zoals eerder gezegd omvat de ziel het hele innerlijke leven van de mens. De ziel bestaat uit een geïntegreerd systeem van verschillende onderdelen die samenwerken. Grotendeels op dezelfde manier als je inwendige organen.
All right, now David said the inward thought and the heart of man are deep.
David zegt op Psalm 64, maar dat kun je niet terugvinden zo in onze vertaling. In de Engelse vertaling staat zowel de innerlijke gedachte als het hart van een mens zijn diep.
And when I considered that statement, I could see the inner man being like a well.
En als ik over dat statement nadenk, dan komt het beeld bij me op van een bron.
Okay, so at the top of the well here,
van de bovenkant van de bron,
is the conscious activity of the mind.
Bewuste activiteit van het verstand.
I don't know, is this saying all this stuff? Is it? Okay, so down one level would be the memory, the imagination, and so on.
Dan zie je waar het verstand uit put, uit het geheugen, het voorstellingsvermogen.
Now I see it. Then the realm of emotions.
De emoties.
And feelings.
Gevoelens.
And then, further down, the will and the heart.
De wil en onderaan diepste het hart.
Actually, probably the will is in the heart. I don't know.
Waarschijnlijk is de wil in het hart.
But this is the structure of the inner man.
Dit is als het ware de structuur van de innerlijke mens.
But we have another element that we must mention. Now say it.
Okay. De zonde, yeah. You are going to mention, I said she had to click.
She'll do it.
Does it come?
Oh. Danny, just say what I'm saying. You're supposed to be translating.
There is nog een ander aspect dat we moeten benoemen.
There. Sin.
Dat is zonde.
That changes everything, doesn't it?
Dat verandert alles, is het niet?
But let's look at what the Bible says.
Laten we kijken naar wat de Bijbel zegt.
And just go ahead and read these two verses.
In Jeremia 17, vers 9. Het hart is bedrieglijk boven alle dingen en ongeneeslijk. Wie kan het verstaan? En het gedeelte uit Markus 7, vers 20 tot 23. En hij zei, wat de mens uitkomt, dat verontreinigt de mens. Want van binnenuit, uit het hart van de mens, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens.
All these evil things proceed from within.
Al deze kwade dingen komen van binnenuit.
And defile the man. So the heart, because of our fallen nature, the heart then affects the rest of our being.
En verontreinigen de mens, vanwege onze gevallen natuur, heeft dat invloed op alles.
Now if we stay with this metaphor of a well,
als we bij deze metafoor van een bron blijven.
You could think of it like a dead animal down at the bottom of the well.
Kun je denken dat er een dood dier onder in de put ligt?
And it is contaminating the water throughout the whole well.
En het verontreinigt het water in de hele bron.
But let's look at the way that sin affects the different aspects of the inner man.
Laten we zien hoe zonde de verschillende aspecten van het innerlijke leven aanpast.
You can switch. Okay, well you can just read those.
Dus allereerst dat het voorstellingsvermogen verontreinigt en verduistert. Ons waarnemingsvermogen, hoe we mensen, gebeurtenissen, personen waarnemen, is verstoord en verduisterd. En ook het beslissingsvermogen, hoe we keuzes maken, is aangepast.
And so when Paul is telling the Galatians about the struggle of the Christian.
En als Paulus van de Galaten spreekt over de Galaten spreekt, over de strijd van de Christen.
He says the flesh struggles against the spirit and the spirit against the flesh.
Hij zegt dat het vlees strijdt tegen de geest en de geest tegen het vlees.
So in other words, man has a fallen nature that is corrupted throughout by sin.
Zo, om het in andere woorden te zeggen, we hebben een gevallen natuur die verdorven is door de zonde.
But down in the heart, when we are born again, the Spirit of God indwells within us.
Maar als we wederom geboren worden, dan komt de Heilige Geest in ons wonen, binnen in ons.
So now there is a good influence also besides the evil influence.
Dan is er ook een goede invloed naast de kwade invloed.
Okay, now we're going to read another passage out of the book.
In het verstand van de mens komen regelmatig willekeurige gedachten, herinneringen en ideeën binnen. Het komt binnendrijven als rommel op zee. Ook emotionele impulsen komen en gaan, net als vage gevoelens en prikkelende sensaties. Daarnaast is er een grote variatie aan stimulansen van buitenaf, die deze innerlijke wereld binnenkomen via de zintuigen. Aanraking, smaak, gezichtsvermogen, gehoor en reukvermogen. Ten slotte is er natuurlijk ook nog een vijand die in staat is om gedachten te binnen te brengen die iemand tot zonde verleiden. Het menselijk verstand is bovenal een machine die deze enorme berg data zeeft om dagelijks duizenden beslissingen te nemen. En dit aspect van het verstand is in ieder geval in geestelijke zin het belangrijkste. Want de keuzes die mensen maken leiden tot daden die op hun beurt zorgen voor gedragspatronen die uiteindelijk bepalen wat iemands bestemming is.
Okay, so that's my perspective of the inner man.
So dat is zijn kijk, zijn zicht op de innerlijke mens.
Now let's take a look at the differences between how Christian psychology sees the problems people face and how biblical counseling sees those problems.
Laten we nu kijken naar de manier waarop christelijke psychotherapeuten kijken naar de problemen die mensen die in de levens van mensen spelen en hoe Bijbelse counselors daarnaar kijken.
Okay, so here is the first one.
Hier de eerste. Voor de duidelijkheid heb ik straks een afkorting gebruikt. Christelijke psychotherapie CP en Bijbelse counseling BC. De christelijke psychotherapie, daar ligt de focus op het gebied van menselijke emoties. Ze geloven dat dit de sleutel is tot emotionele genezing en vreugde. En de bak... Direct, als we die andere... dit komt er ook niet toe.
Now, let me just say a couple of things about that first. That sounds reasonable, doesn't it?
Dat lijkt heel aannemelijk.
It seems reasonable. It seems like, yeah, that makes sense.
Het lijkt, nou, dat heeft wel iets te zeggen.
If the person has all kinds of emotional problems, wouldn't it be right to work through some of those problems first? And then he would be in a better position emotionally to live the Christian life.
Zou het niet goed zijn om eerst door een aantal van deze emotionele problemen heen te werken, zodat het makkelijker is voor hem om daarna het christelijke leven te leven?
And that sounds good, but the problem is psychotherapy really does not have answers that changes a person.
Het klinkt goed, maar de christelijke psychotherapie heeft niet werkelijk antwoorden die voor de problemen die mensen hebben.
Okay, now look at how the Bible or biblical counseling looks at it.
De Bijbel laat de gevallen natuur van de mens zien als primair probleem. Het geestelijk probleem behoeft een geestelijke oplossing. En als dat probleem is opgelost, het zondige gedrag, dan volgt de trein van emotionele problemen gemakkelijk om op te lossen. Ik heb het niet helemaal vertaald, maar you think I... Everything that I've made a sermon, so therefore
okay.
I say.
So you changed my sermon.
No, because I thought you would speak about everything more in detail, and I gave up the sermon.
Okay, Aletta, can you do me a favor and go back to the well? That, yes. Okay. I think this is right. I think this is basically the way the inner man is.
geloof dat dit, ja, basaal gezien de wijze is waarop de innerlijke mens eruit ziet.
And if you attempt to change a person by dealing with this level here,
als je probeert iemand te veranderen door alleen maar aandacht te besteden aan dat niveau van emoties,
you're not going to get very far.
Dan kom je niet ver.
Because the problem is down here.
Omdat het probleem in het hart zit.
This is the foundation of human beings, is the heart.
Het fundament van de mens is een hart.
And it's only in the heart that we can be changed.
We kunnen alleen in ons hart veranderd worden.
And not only that, but only God can change the heart.
En niet alleen dat, maar ook alleen God kan het hart veranderen.
Emotions are, they are like the waves of the sea.
Emoties zijn zoals de golven van de zee.
There's no stability in emotions.
Er is geen stabiliteit in emoties.
One day you feel downcast, the next day you're happy.
Gisteren voelde je bedrukt en neergeslagen en de volgende dag voel je blij.
You can't get a hold of these things. There's nothing to get a hold of there with emotions.
Je kunt eigenlijk niets vastpakken. Het is niet niet stabiel.
But if you can deal with the person at the level of the heart, you can affect their whole life.
Maar als je met mensen werkelijk in counseling kan zijn op het gebied van het hart, dan deal je met hun hele leven.
Now, we've introduced sin here in the sense of the fallen nature.
We hebben de zonde ernaast gezet als het gaat om de gevallen natuur van de mens.
But also true is that the more sin that is introduced into the person's life, the more they will be affected by it.
Maar daarbij komt dat hoe meer zonde er in iemands leven komt, hoe meer zijn leven aangetast zal zijn.
So if this particular person here has a list of sins that he is giving himself over to, he is going to be more corrupted than a person who only has, let's say, a few sins that are involved in his life.
Als deze specifieke persoon een hele lijst van zonden heeft, dan is hij als het ware nog meer aangetast in zijn hele leven dan iemand die minder zonden heeft.
So if we can work on those individual sins and help him to overcome them, his inner life becomes freer and healthier and cleaner.
Dus als je dan werkelijk iemand helpt met zijn specifieke zonde, dan kan zijn leven, als het ware zijn leven opgeruimd worden en gezond worden.
It is true that we will always have a fallen nature.
Het is waar dat we altijd een gevallen natuur zullen houden.
But we also have individual sins that must be dealt with.
Maar we hebben ook allemaal individuele zonden waarmee als het ware afgerekend moet worden.
And the more we get free of sin, the more we can be filled with the Holy Spirit.
En hoe meer we vrijkomen van de zonde, hoe meer we vervuld zullen zijn van de geest.
Okay, we can move on into the next one. Okay, there it is. Go ahead and read it.
De christelijke psychotherapie ziet de counseling sessie als de voornaamste bron van de genezing, terwijl de Bijbelse counseling de relatie van de confident met God ziet als de voornaamste bron van de genezing.
Now this also is very important.
Dit is ook heel belangrijk.
Because Christian psychologists have been trained in the mentality that people are going to get their help in that counseling room.
De christelijke psychotherapeuten die zijn als het ware opgeleid met de gedachte dat de persoon die komt op dat moment in zijn gesprek als het ware de hulp moet krijgen die hij nodig heeft.
That through the therapeutic process they are going to become increasingly more emotionally healthy.
Dat bij het voortschrijden van het therapeutische proces iemand zich meer gezond zal voelen.
The Bible presents a different picture.
De Bijbel laat ons een heel ander plaatje zien.
I'll just put it to you this way.
Ik wil het op een andere manier zeggen.
The greater the vision of Jesus Christ that a person has,
hoe groter de visie is die iemand heeft van wie Jezus Christus is,
the smaller our problems become.
Hoe kleiner onze problemen worden.
Things that seem to overwhelm us in life,
dingen die ons als het ware gaan ten neerdrukken in het leven,
become very small when we have a sight of the Lord.
Worden heel klein als we werkelijk een gezicht hebben van wie de Heer is.
And so the biblical counselor sees his main goal in the counseling.
En daarom ziet de Bijbelse counselor als belangrijkste doel in zijn counseling.
Is to get that person to get have a greater sight of the Lord.
Om die persoon een groter voorstellingsvermogen, zicht te geven op wie God is.
These are two completely different perspectives of how the person gets helped.
Dit zijn werkelijk twee volkomen tegengestelde wijzen waarop de persoon wordt geholpen.
Every Christian psychologist is going to say something along the lines of, yes, God is the one who is going to change you.
Iedere christelijke psychotherapeut die zal zoiets zeggen als God is degene die je zal gaan veranderen.
But that's not an honest statement.
Dat is niet een eerlijke statement.
That is not really what they teach.
Dat is niet wat ze werkelijk leren.
They are all about the therapy being the thing that is going to change the person.
Het gaat in alles om de therapie die de persoon moet gaan veranderen.
But a biblical counselor understands that only God can change a person's heart.
Maar een Bijbelse counselor die verstaat werkelijk dat alleen God het hart kan veranderen.
Okay, let's go to the next one.
De christelijke psychotherapie gezien de confident als slachtoffer die veel medelijden en medeleven nodig heeft. Counseling is gericht op tijdelijke verlichting van de emotionele nood. De Bijbelse counseling zien de confident als een zondaar die zich heeft te bekeren en Gods hulp zoekt om zijn leven in te richten naar Bijbelse standaarden. In de wetenschap dat alleen bij het kruis ware vreugde en vrede wordt gevonden.
Now, if you just look at those two things, who looks like they're the compassionate one here?
Als je zo op het eerste gezicht naar deze twee dingen kijkt, wie zijn degenen die het meeste medeleven hebben?
The psychologist, right?
De psycholoog. Huh?
But it isn't that way.
Maar het is niet op die manier.
The cross is where people are set free of the power of sin.
Het kruis is de plaats waar de mensen vrijgezet worden van de zonde.
And if I spend my counseling time trying to soothe the person's feelings and make them feel better and make them feel happier somehow.
En als ik mijn tijd gebruik om de mensen beter te laten voelen, dat ze zich fijner voelen.
Yeah, they're gonna like me more.
Dan vinden ze me aardiger.
And they're going to keep coming back to me for counseling.
En ze blijven terugkomen voor counseling.
Which works out pretty good since that's how I make a living.
Dat werkt goed als het je de manier is waarop je je brood verdient.
But if I point out sin in the person's life.
Maar als ik wijs op zonde in het leven van de persoon.
People don't like to hear that, do they?
Daar houden mensen niet van dat te horen.
And I'll just mention that you have to do it in a spirit of love or people will not accept it.
En ik wil daarbij zeggen dat je het moet doen in een geest van liefde.
But that is where the person is going to find true freedom at.
Maar dat is het punt waarop iemand werkelijk ware vrede zal vinden.
It is by going to the cross that we get the freedom we're looking for.
Het is door werkelijk naar het kruis te gaan om de vrede te krijgen waar we naar uitzien.
Okay, let's move to the next one.
De geestelijke psychotherapie wil het zelfleven van de confident verbeteren door het aanmoedigen van zelfbewustheid, staan op eigen rechten, zelfverwerkelijking, promoten van het eigen ik, zelfvertrouwen en vervulling vinden in zichzelf. De Bijbelse counseling zien de dood van het zelfleven door bekering als de weg om genezing voor te brengen voor de innerlijke mens.
Again, you see two completely opposite ways of dealing with the self-life.
Opnieuw zie je twee totaal verschillende benaderingen om te gaan met het zelfleven.
Christian psychologists want to build up a person's self-esteem.
Christelijke psychotherapie die wil als het ware het zelfbewustheid van mensen opbouwen, vergroten.
If they can only feel better about themselves and have more confidence, then they can they'll be happy in life.
Als ze maar meer zelfvertrouwen zullen hebben, dan zullen ze zich blij voelen in het leven.
But the Bible teaches something different about the self-life.
Maar de Bijbel onderwijst iets anders over het zelfleven.
It says that we are to mortify the deeds of the flesh.
Het zegt dat we de werken van het vlees moeten doden.
The things in our inner life need to be taken to the cross.
De zaken in ons innerlijke leven moeten naar het kruis gebracht worden.
Okay, let's move to the next one.
De christelijke psychotherapie hebben het geloof dat de Bijbel in staat is om in de geestelijke nood te voorzien, maar niet de psychische en emotionele nood aanspreekt. De Bijbelse counseling, daar is het geloof dat de Bijbel uithoren boven alle andere vormen van onderwijs en dat de Bijbel alleen het antwoord geeft op alle problemen in het leven.
Again, two different perspectives.
Opnieuw twee verschillende uitgangspunten.
And by the way, I should I want to stop for one second and just mention something.
Ik wil eventjes een uitstapje maken en iets noemen.
I have known people who have been trained in psychology, psychotherapy, who have come into a real sight of the Lord.
Hij kent mensen die opgeleid zijn als psychologen, maar die werkelijk een werkelijke ontmoeting hebben gekregen met God en zicht op wie God is.
A lot of the teachings in the field of psychology are just common sense counseling techniques.
Een heleboel wat gebeurt op het gebied van de christelijke psychotherapie zijn gewoon technieken die worden gebruikt.
And you know, some people will get a degree in psychology so that they will be in a position to be able to help people.
Sommige mensen die gaan dit proces door van psychotherapie om in staat te zijn op een bepaalde wijze mensen te gaan helpen.
But they know in their hearts that the therapy, the different types of therapy are not the answer.
Maar zij weten in hun hart dat verschillende therapieën niet het antwoord zijn op het probleem.
And so they really are biblical counselors, under the disguise of Christian psychologists.
Dus dat zijn Bijbelse counselors als het ware bedekt, wel onder de naam van christelijke psychotherapie.
Yeah, so I just wanted to mention that.
Ik wil dat wel even noemen.
But anyway, this perspective of the Bible is very important also.
De wijze waarop we naar de Bijbel kijken is heel belangrijk.
Because many Christian psychologists don't see the Bible as being all that important, really.
Omdat heel veel psychotherapeuten niet het belang zien van de Bijbel zoals de Bijbel werkelijk is.
I mean, we get sermons from it, we learn about the Lord from it, but in regards to the way we live our daily life, the Bible isn't very up to date.
So, het kan wel zijn die mensen die horen wel preken eruit, lezen eruit, maar het woord doet niet werkelijk iets in hun dagelijks leven.
And we really need the more up-to-date teachings of psychology to help us get over our problems.
En ze geloven dat toch meer de, het onderwijs wat komt vanuit de psychotherapie, dat dat nodig is om ons te helpen bij onze problemen.
Whereas biblical counseling, biblical counselors would see this as the word of God that has all the answers that we need in life.
Terwijl Bijbelse counselors werkelijk alleen de Bijbel zien, alsof ja, dat alleen de Bijbel antwoorden heeft op de problemen.
Okay, let's go to the next one. This is related to that one.
Dit is ermee verbonden. De christelijke psychotherapie die biedt zeer veel verschillende oplossingen en vormen van therapie. De Bijbelse counseling, daar is het geloof dat de Bijbel de enige betrouwbare bron van gezag is voor het leven van het geloof.
The last time I looked at this, there were over 300 different types of therapy.
De laatste keer dat hij hier naar keek, toen heeft hij gezien dat er ongeveer 300 verschillende vormen van therapie zijn.
I mean, we could go down the list of all the different ideas and concepts and theories there are in the realm of psychology.
Je zou eens de lijst langs moeten gaan met alle verschillende ideeën en therapieën die er zijn in psychotherapie.
Now, for instance, Sigmund Freud taught psychoanalysis, that going back into the past will somehow free you up in the future.
Zoals Sigmund Freud, die heeft geleerd dat als iemand maar eenmaal teruggaat in het verleden en gaat in het verleden, dat een oplossing zal zijn voor de problemen nu.
And you could go down the list of different Rogers, Maslow, Gestalt, and then all the different kinds of Christian therapies. There is no basis of authority in any of it. They're just man's opinions.
En als je kijkt, hij noemt een aantal namen van Roger, Maslow. En als je naar die hele lijst kijkt, het zijn allemaal opinies van mensen. Er is geen absoluut gezag in.
But I can talk to a biblical counselor in Indonesia.
Maar ik kan spreken met een Bijbelse counselor in Indonesië.
Or Russia.
Of in Russie, in Rusland.
Someone from the Reformed background.
Iemand van de, met een gereformeerde achtergrond.
Someone from the Pentecostal background.
Iemand van de Pinkster kant.
And we all have the same basic belief system.
We hebben allemaal hetzelfde geloofs en systeem.
When it comes to helping people with their problems, the answers are the same.
Als het gaat om mensen te helpen met hun problemen, dan zijn de antwoorden hetzelfde.
There is no confusion, there's no conflict.
Er is geen verwarring, er is geen conflict.
It's not based on man's opinion.
Het is niet gebaseerd op de opinie van een mens.
It comes from a source that we can trust.
Komt van een bron die we kunnen vertrouwen.
Okay, the last one.
Christelijke psychotherapie ziet het kruis als de poort naar het christelijke leven. De Bijbelse counseling ziet het kruis als Gods wapen om het zelfleven te vernietigen.
What I mean by the gateway into Christianity.
Ik wil zeggen wat ik bedoel met poort naar het christelijke leven.
In fact, let me just step away from Christian psychologists for a minute.
Laat me heel even terugstappen van de christelijke psychotherapie.
And broaden it out to all of apostate Christianity.
En het even breder maken naar alle, ja, alle godsdienst, zeg maar, in, waar de afval zichtbaar is.
The cross is very small in the apostate church.
De kruis is heel klein in de afvallige kerk.
What is the apostate church? It is that portion of the church which is unconverted.
Wat is eigenlijk de afval, zeg maar, in de kerk? Het is dat deel van de kerk wat onbekeerd is.
Millions of people, I believe, who have never been converted at the cross.
Miljoenen mensen zijn niet tot geloof gekomen aan de voet van het kruis.
They've come into a modern religious system where they can live their life the way they want to live it and go to church on Sunday and call themselves Christian.
Ze zijn in een godsdienstig systeem terechtgekomen waar ze hun eigen leven verder leven en alleen zondags naar de kerk gaan.
So we can sing songs about the cross.
We kunnen gezangen zingen over het kruis.
But for them, all the cross means is that you have become a Christian.
Maar het kruis betekent alleen maar van ik ben een christen geworden.
Just like the moon is the symbol of the Muslims.
Net zoals de halve maan het symbool is van de moslims.
But for a true believer, the cross is everything.
Maar voor een ware gelovige is het kruis alles.
The cross is where we are converted in the first place.
Het kruis is de plaats waar we ja, tot geloof zijn gekomen in de eerste plaats.
And it is at the cross that our sins are put to death.
Waar onze zonden zijn gekruisigd.
And it's at the cross that we are finding the life of God.
En het is bij het kruis waar we het leven van God hebben ontvangen.
I once said that Christian psychotherapy is the devil's alternative to the cross.
Ik heb ooit eens gezegd dat christelijke psychotherapie de oplossing van de duivel is op het kruis.
That's a very strong statement, I know that.
Het is een hele krachtige uitspraak en dat weet ik.
In this apostate church culture in which we live.
In deze cultuur met de afval in de kerk waarin we leven.
Psychotherapy is has a lot of respect.
Krijgt de psychotherapie heel veel respect.
Preachers of the cross have very little respect.
Predikers van het kruis krijgen heel weinig respect.
And there's a reason for that.
En er is een reden voor.
It's really the different things that we've been talking about.
En het heeft te maken met de dingen waar we het over gehad hebben.
When Paul was talking about the apostate church,
toen Paulus sprak over de afvallige kerk,
he said that time will come when they will not endure sound doctrine.
Dan zegt hij dat de tijd zal komen dat ze de gezonde leer niet zullen verdragen.
But wanting to have their ears tickled,
maar hun oren, dat ze willen horen wat hun oren streelt.
I don't know if you want to just read it, would it be easier for you? 2 Timothy 4, 3 and 4. This is a perfect description of the difference between true Christianity.
Dit is een perfecte omschrijving van de verschillen tussen christelijke psychotherapie en Bijbel.
And the apostasy.
En de afval. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat ze zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.
Paul said in 1 Corinthians 1.
Paulus zei in 1 Corinthe 1.
Do you have it then?
Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. En in Spreuken 14 vers 9 staat, en dat staat ook niet in de Nederlandse vertaling, de dwaas spot met de zonde. Denk licht over de zonde.
I think this word and that word are the same. Is that right?
Yeah.
Fools make light of sin.
Dwazen denken licht over de zonde.
They minimize the terrible effect of sin.
Ze minimaliseren als het ware het vreselijke effect van de zonde.
The word of the cross means nothing to them.
Het woord van het kruis betekent niets voor hen.
Because they've never been to the cross.
Omdat ze nooit bij het kruis geweest zijn.
But those of us who have been at the cross,
maar deze van ons die bij het kruis geweest zijn,
understand that it's there at the cross is where you will find the power of God.
Dat het daar is, aan de voet van de, op, aan het kruis, bij de kracht van God zult vinden.
That is where we are seeing people dramatically change at Pure Life Ministries.
Daar zien we mensen werkelijk volkomen veranderen bij Pure Life Ministries.
You know, I can only tell you from my own testimony, it has not been easy to be a preacher in the cross.
Ik kan je vanuit mijn eigen getuigenis vertellen dat het niet gemakkelijk is om een prediker van het kruis te zijn.
But I can also tell you that we have the joy of seeing people's lives set free from sin.
Maar ik kan je ook zeggen dat we de vreugde mogen zien van de levens van mensen die vrij worden gezet van de zonde.
And that makes it worth all the trouble and all the problems and all the rejection.
En dat maakt al de problemen, al de afwijzingen het waard.
Because we see God at work in people's lives.
Omdat we God aan het werk zien in de levens van mensen.
And we see people come into the life that God has for them.
En we zien mensen in het leven binnengaan wat God voor hen heeft.
And that is what counseling should be all about in the church.
En dat is het waar counseling alleen over moet gaan in de kerk.
It should be to bring people into the abundant life that Jesus Christ has purchased for them at the cross.
Het zou moeten zijn dat mensen binnengebracht worden in het overvloedige leven waarvoor de Heer Jezus betaald heeft aan het kruis.
I cannot comprehend any other purpose that a Christian would be involved in counseling other than that.
Ik kan me geen andere reden voorstellen waarom iemand zich zou inzetten in counseling dan deze reden.
And that's the way I see it.
En dat is de wijze waarop ik het zie.
Okay. I think it would be good to answer. Then? So we'll have some questions now.
Okay.
Oh, I had it backwards. Okay. You can cut all this out. Lord, I want to just bow before your cross. Because at your cross, sin and the devil and the devil's system was dealt a death blow. Jesus, you said you came to this earth to destroy the works of the devil. And I want to say yes and amen to that, Lord. I thank you that you were willing to pay the price that you paid at Calvary so that people can have freedom and can have true freedom in Christ. Thank you, Lord, for what the cross means. And if everyone around me shouts me down because they hate the word of the cross, it doesn't matter, Lord. I know for myself, I will spend the rest of my days preaching the cross because it's at the cross that people find this loving God who would send His Son to die for them. It's at the cross that we see the connection between a loving God and a sinful world. It's at the cross that we see the center of all man's history. It's at the cross that we see freedom and power and hope for eternity. Lord, I thank you for the cross and what it means. I thank you for what you purchased for us at the cross, Jesus. And Lord, I just want to do my best to keep myself very near that cross so that you can have your way in me and through me in the days ahead, so that Jesus Christ can be all in all, even if Steve Gallagher is nothing. It doesn't matter. And we thank you, Lord, for your cross. We thank you for the truth in this book. Complete, 100% truth. The only pure thing on this earth is this word that you left us, and it's precious through testimonies in it and stories, through the way that God deals with man, through the way that man is, the ways of sin and the ways of righteousness. It's all laid out. You have shown us the path to freedom in your word, and I thank you for it. I thank you for it, Lord. And I, for myself, commit myself to always go to your word for the answers pertaining to life and godliness, to spiritual health, and yes, emotional health as well. In the word of God, we thank you for it, Lord. Thank you for this time that we've been able to spend together here. And we pray that you'll continue to be with us as we address some of the questions that have risen in people's hearts and minds here today. In Jesus' name, amen.
Amen.